Kerkraad heb ik een afkondiging voor u. Dat gaat over de diensten. Volgende week zondag, 26 juli, Deo voor Lente. Dan zal 's morgens dominee van der Ziel uit Waarden voorgaan. En 's avonds om 6:30 dominee Baan uit Veenendaal. Tot zover deze mededeling. Laten wij samen beginnen. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere die hemel en aarde geschapen heeft en die trouw is van geslacht tot geslacht en die nooit loslaat het werk dat zijn hand begonnen is. Genade, vrede, barmhartigheid, troost worden u geschonken van God onze Vader, van de Heere Jezus Christus onze Heere, van de Heilige Geest onze Trooster. Amen. Laten wij samen zingen over het verlangen naar het huis van de Heere en naar de ontmoeting met de Heere uit Psalm 84. Psalm 84, het eerste vers. Hoe lieflijk, hoe vol heilgenot, o Heer, der lege schade God, zijn mij uw huis en uw tempel zangen. Waarom? Mijn hart roept uit tot God die leeft en aan mijn ziel het leven geeft. Psalm 84, vers 1. Gemeente, wij willen nu eerst luisteren naar de stem van de Heere. Die stem van de Heere komt tot ons in de 10 geboden en in de hoofdsom ervan over de liefde. En als wij naar de stem van de Heere geluisterd hebben, dan willen wij samen zingen uit Psalm 25. Psalm 25, het vijfde vers. Over Gods verbond en woorden, om die als onze schatten gade te slaan. Tegelijk ook de belijdenis. Ik heb tegen u, o Heere, zwaar, dat wil zeggen ernstig en menigmaal vaak misdreven. Psalm 25, het vijfde vers. In de 10 geboden zegt de Heere het volgende. Hij zegt, ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van wat boven in de hemel is, nog van wat onder op de aarde is, en nog van wat in het water onder de aarde is. U zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad van de vader bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid van degene die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden, degene die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel, leeg, zinloos gebruiken. Want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat is de rustdag, dat u die heiligt. Heiligt, dat wil zeggen dat je die apart zet voor de Heere uw God. Waarom? 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat, de rustdag van de Heere uw God. Dan zult u geen werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is. En hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag, de rustdag, en hij heiligde hem. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet erbreken en u zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En dan de hoofdsom waar het om gaat, namelijk om de Heere lief te hebben, zijn geboden, uit zijn geboden te leven. Gaat het om deze liefde? Dus de Heere Jezus zegt dat in Marcus 12. U zult de Heere uw God lief hebben. Dat zult u doen met heel uw hart. Met heel uw ziel. Met heel uw verstand. Met al uw kracht. Dat is het eerste en ook het grote gebod. Wat hieraan gelijk is, dat is dit. U zult uw naaste lief hebben als uzelf. Gemeente, bidden wij om de Heilige Geest voor de opening van het woord van de Heere en ook van onze harten. Laten wij samen bidden. Allergenadigste en barmhartige God en Vader in onze Heer Jezus Christus. Wij komen tot u in ons gebed. We mogen deze dag weer beleven, deze rustdag. de dag van u, Heere, om deze dag juist ook apart te zetten voor de dienst van u. We danken u dat deze dag weer aangebroken is en dat wij op deze eerste dag van de nieuwe week geroepen worden naar uw huis rond het woord van u, of ook thuis met elkaar verbonden rond de boodschap van het werk van onze Heer Jezus Christus. Wij willen bidden om uw zegen, want die hebben wij nodig nu wij samen zijn rond het woord van u, hier en thuis. Wij bidden, Heere, wilt u door uw Heilige Geest uw woord openen, zodat we ook verstaan mogen, acht mogen geven op het woord wat tot ons gesproken is. Daar hebben wij uw Heilige Geest voor nodig, want anders dan horen wij alleen maar met de oren van die we aan ons hoofd hebben, maar niet met de oren van ons hart. En daar gaat het om, ook vanmorgen in de verkondiging. Daar bidden wij u om, Heere, voor de jongens en meisjes, dat ze met hun hart, de oren van hun hart mogen luisteren. Maar ook voor de jongelui, de tieners, maar ook voor de dertigers en de vijftigers en welke leeftijd wij ook hebben. Want wij hebben altijd weer nodig de Heilige Geest die ons die oren van ons hart geeft, opdat wij acht geven op het woord van u. Maar Heere, geef dat wij ook in het verlangen hier mogen zitten. Dat we hier gekomen zijn met het gebed, Heere, welke boodschap hebt u voor mij? Wat hebt u tegen mij te zeggen? En dat ik er acht op zal geven. En Heere, dat wij vooral ook hier, als wij u mogen kennen, vertroost zullen worden door het werk van de Heer Jezus. Dat grote offer gebracht tot verzoening van onze zonden. En dat we daar deel aan mogen hebben, Heere, door het geloof. En zo wacht het op u, Heere, op uw Heilige Geest. En als we nou kijken wie we geweest zijn, we hebben het zojuist ook beleden. Wij hebben tegen u zwaar, ernstig dingen gedaan, Heere, waar u verdriet van hebt. Zou u het ons willen vergeven om Jezus wil? Want u bent een vergevend God, maar u wilt ook dat we ze belijden zullen. Dat we dat persoonlijk doen, ook met elkaar ook. Heere, vergeef ons onze zonden die wij gedaan hebben tegen u, bewust of onbewust. En dat kan op allerlei manieren, Heere. Dat kan dat we ons hart nog dicht houden voor u. Dat u er niet in komt, dat we het voor onszelf houden. Maar dat kan ook als u in ons hart leeft. En dat we toch dingen gedaan hebben die niet naar uw wil waren. Heere, vergeef het ons door het bloed van onze Heer Jezus Christus. Zie ons aan in hem, ook voor deze dienst. Wilt u een ontmoeting met ons geven, Heere, vanuit u, dat het van uw kant komt, zodat we ook echt uw stem zullen horen. En wilt u ons zo zegenen? Wilt u ons helpen hier in de kerk, maar ook die thuis met ons verbonden zijn? Alweer een zegen dat we weer wat naar de kerk mogen komen, naar het huis van u, maar nog niet iedereen kan komen. Geef, Heere, dat dat ook weer mag gaan gebeuren. Maar geef ons vooral te ervaren dat u daar niet van afhankelijk bent. En dat u hier en thuis een ontmoeting met u geeft vanuit uw woord en getuigenis. Heere, zegent u ons zo met elkaar en hoort u ons in de naam van de Heer Jezus Christus, als we dit vragen voor ons, die hier als gemeente samenkomt rond het woord van u, maar ook overal waar uw woord vandaag verkondigd wordt. Want het is de dag van de uitbreiding van uw koninkrijk, Heer Jezus Christus, door uw woord en geest. Doe het overal op deze wereld en vergeet ons niet, Heere. We bidden het u uit genade en om Jezus wil. Amen. Wij gaan met elkaar lezen, gemeente, uit het boek van de Handelingen. De Handelingen van de Apostelen, hè, zo wordt het genoemd, maar wordt ook wel eens gezegd de Handelingen van de Heilige Geest door middel van de apostel. Maar in ieder geval, we gaan lezen uit het boek Handelingen, het 16e hoofdstuk. Vers 1 tot en met vers 15. Vers 1 tot en met vers 15. Dan gaat het over Paulus. En hij, Paulus, kwam te Derbe en Lystra. En zie, daar was een zeker discipel, met name Timotheus, zoon van een gelovige Joodse vrouw, maar van een Griekse vader. Welke goed getuigenis gegeven werd van de broeders te Lystra en Iconium. Deze wilde Paulus dat hij met hem zou gaan reizen. En hij nam hem en besneed hem om de Joden wil, die in die plaatsen waren. Want ze kenden alles hun vader dat hij een Griek was. En zo zij de steden doorreizen, gaven zij hun de ordinantie, de bevelen over, die van de apostelen en de ouderlingen te Jeruzalem goed gevonden waren, om die te onderhouden. De gemeenten dan werden bevestigd in het geloof en werden dagelijks overvloediger in getal. En als ze Frygië en het land van Galatië doorgereisd hadden, werden ze van de Heilige Geest verhinderd om het woord in Azië te spreken. En aan Mysie toegekomen zijnde, poogden zij naar Bithynië te reizen, maar de Geest liet het hun niet toe. En zij, Mysie voorbij gereisd zijnde, kwamen af tot Troas. En van Paulus werd 's nachts een gezicht gezien. Er was een Macedonisch man staande die hem bad en zei: kom over in Macedonië en help ons. Als hij nu dit gezicht gezien had, zo zochten wij terstond naar Macedonië te reizen, besluitend daaruit dat de Heere ons geroepen had om aan hen het evangelie te verkondigen. En van Troas afgevaren zijnde, liepen wij recht naar Samothracee en de volgende dag naar Neapolis. En vandaar naar Filippi, welke is de eerste stad van dit deel van Macedonië, een kolonie. En wij onthielden ons in die stad ettelijke dagen. En dan komt de tekst, vers 13 tot 15. En op de dag van de Sabbat gingen wij buiten de stad aan de rivier waar het gebed placht te geschieden. En neergezeten zijnde spraken wij tot de vrouwen die samengekomen waren. En een zekere vrouw, met name Lydia, een purperverkoopster van de stad Thyatira, die God diende, hoorde ons, welke hart de Heere heeft geopend, dat ze acht nam op wat van Paulus gesproken werd. En als ze gedoopt was en haar huis, bad zij ons, zeggen: indien u hebt geoordeeld dat ik de Heere trouw ben, zo kom in mijn huis en blijf er. En zij dwong ons. Tot zover lezen wij het woord van God. En dan ook de tekst, vers 13 tot 15, over die ontmoeting tussen Paulus en Lydia. En daar heb ik een paar vragen bij. En die zal ik even doorgeven, ook voor de jongens en meisjes, voor de jongelui en vooral ook thuis. Zodat je er ook goed bij betrokken kan zijn bij de verkondiging. Ik heb drie vragen hier naar aanleiding van deze tekst. De eerste vraag is: hoe luister je naar de preek? Hoe luister je nou naar de preek? Ook vanmorgen. Wat gebeurt er tijdens de preek? Wat gebeurt hier nou tijdens de preek? En de derde vraag is: wat doet de preek met jou? Dus, hoe luister je naar de preek? Wat gebeurt er tijdens de preek? En wat doet de preek met jou en mij? Naar aanleiding daarvan, die vragen komen ook weer terug in de preek, proberen we met elkaar het antwoord erop te zoeken vanuit het woord van de Heer. We gaan ons daarop voorbereiden met het zingen van Psalm 119. Psalm 119. Zingen we twee versen, namelijk vers 65... en vers 84. Vers 65. Hoe wonderbaar is uw getuigenis. Daarom zal mijn ziel dat ook getrouw bewaren. Want de opening van uw woorden zal gewis, zeker, zoals een licht, het donker opdoen klaren. Nou, dat zien we ook in de geschiedenis van Lydia. En dan vers 84. Mijn ziel bewaart uw trouw getuigenis, dat heb ik lief. Ook doe ik u bevelen. Uw woord, hè, kan mij, ofschoon ik alles mis, door zijn smaak, zowel mijn hart als ook mijn zinnen, streelen. Nou, daar gaat het ook om in de verkondiging. Psalm 119, vers 65 en 84. Ik noem de gemeente als tekst voor de verkondiging van Gods woord. Handelingen 16, vers 13, 14 en 15. Ik zal het nog een keer voorlezen. En op de dag van de Sabbat gingen wij buiten de stad aan de rivier waar het gebed placht te geschieden. Neergezeten zijnde spraken wij tot de vrouwen die samengekomen waren. En een zekere vrouw, met name Lydia, een purperverkoopster van de stad Thyatira, die God diende, hoorde ons. welker hart de Heere heeft geopend, dat zij acht nam op hetgeen van Paulus gesproken werd. En als ze gedoopt was en naar huis, bad zij ons, zeggend, indien gij hebt geoordeeld dat ik de Heere trouw ben, zo kom in mijn huis en blijf er. En zij dwong ons. Tot zover deze tekst. Hoe luister je naar de preek? Wat gebeurt er tijdens de preek? En wat doet de preek met jou en met mij en met u? Ja, ik heb regelmatig wel gevraagd. Als ik op bezoek was bij gemeenteleden. Van, kunt u zondags goed luisteren naar de preek? Pas vroeg ik het ook nog een keer aan iemand. Ja hoor, het is duidelijk allemaal. Ik kan alles goed volgen. Beeld en geluid zijn prima. Zijn heel goed. Duidelijke voorbeelden ook voor de kinderen. Dus die worden er ook bij betrokken. En wat mij betreft, de dominee die praat rustig. En ik hoef er geen woord van te missen. Nou, oké, mooi, fijn. Belangrijk ook, hè? Daar ben je ook dankbaar voor. Dat de preek goed overkomt. En dat mensen kunnen luisteren. Daarna. Maar goed, ik bedoel natuurlijk ook nog wel iets anders, hè? Wat nog belangrijker is, hè? Komt de preek ook bij je binnen? Raakt het je? Wat er gezegd wordt door de verkondiging. Wat doet de preek met je? Of anders gezegd, luister je naar de preek met de oren van je hart? Dus ja, met de oren van je hart. Ja, want daar gaat het over in de tekst. We hebben de tekst net gelezen. Het gaat over Lydia. Die luisterde naar die boodschap van Paulus. En hoe luisterde ze? Nou, ze gaf acht. Ze gaf er acht op wat er van Paulus gezegd. Zij luisterde met de oren van haar hart. Nou, pak je Bijbel erbij. En vooral thuis ook, hè. Goed meedoen. Kijk eens naar vers 14. Waar gebeurde dat nou? Ja, in Filippi. Daar woont Lydia. Ja, wonen niet van jongs af aan, hè. Ze heeft er niet altijd gewoond. Want je kunt zeggen, ze is er een keer naartoe verhuisd. Want ze kwam uit Thyatira, staat er. Ze had een winkel. Ze verkocht purper. Je kunt zeggen, dat was een luxe artikel in die tijd. Dus aan financiële middelen heeft het haar niet ontbroken. Waarom zou ze naar Filippi verhuisd zijn? Ja, dat staat er niet. Kan misschien met de omzet van haar winkel te maken hebben gehad. Dat ze daar een betere verkoop had. In Filippi woonden ook allemaal oud-soldaten van het Romeinse leger. Die goed bij kas zaten. Dus dat zou kunnen. Maar dat staat er niet. Maar wat we wel lezen, wat er wel staat, en daar gaat het natuurlijk ook om in de verkondiging. Er staat iets over wat met haar geloof te maken. Kijk, zij had namelijk connecties met die Joodse gemeenschap in Filippi. Een Joodse gemeenschap. Nou, daar kan ik je dit van zeggen. Die Joodse gemeenschap, dat was een hele kleine groep mensen. Hele kleine groep mensen. Hoe weet ik dat? Ze hadden een gebedsplaats. Een plaats waar ze samenkwamen om te bidden. Ze hadden geen synagoge. Waarom niet? Waarom hadden ze geen synagoge? Nou, dan had de Joodse gemeenschap, dan hadden er op zijn minst 10 Joodse mannen moeten zijn. Want als je 10 Joodse mannen bij elkaar had, dan kon je een officiële synagogedienst beginnen. Met minder niet. Dus het was een hele kleine gemeenschap. Je leest ook alleen over vrouwen hier. die bij elkaar kwamen om te bidden. Ongelooflijk, hè? Zo'n hele grote stad, Filippi. En dan een hele kleine Joodse gemeente, zo'n beetje randverschijnsel, in zo'n grote plaats. Maar Lydia, die had zich bij de Joodse gemeenschap aangesloten. Ze diende God, staat er. Met andere woorden, ze was betrokken op de dienst van de God van Israël. Je kunt dat proseliet noemen. We zouden vandaag zeggen gastlid. Je doet mee, maar je hebt de rechten om bij de gemeente te horen. Die heb je niet, maar je doet wel verder mee. Je luistert naar de verkondiging. Je komt bij op een bijbelkring en zo. In ieder geval, Lydia, die was daar gastlid. Ze diende God en ze was helemaal betrokken op de God van Israël. Nou, en dat hele wonderlijke wat hier nou gebeurt, dat is, daar ontmoet ze Paulus. Maar niet alleen Paulus, hè. Want wat staat er in de tekst? Wij, hè, in vers 13 daar staat, gingen wij buiten de stad aan de rivier. Wie zijn die wij? Nou, dat is Paulus. En dat is Silas, hè, dat kun je uit het vorige hoofdstuk ook opmaken. En ook uit vers 19, hè, als je wat verder doorleest, als Paulus en Silas in die gevangenis zitten. Maar je moet ook denken aan Timotheus, want ze hebben Timotheus meegenomen, hè, dat hebben we al gelezen. En je moet natuurlijk ook denken aan Lucas, de schrijver, hè, want die schrijft dit op. En wij gingen, dus met z'n vieren, gingen ze daar. Waren ze daar in Filippi. Nou, we weten ook hoe ze daar in Filippi gekomen zijn. Dat hebben we ook gelezen. He, dat is niet zomaar. Dat was geen eigen keus. Integendeel. De Heilige Geest die heeft dat aan Paulus ook duidelijk gemaakt. Van Paulus, nou moet je hier de oversteek maken. Van Klein-Azië naar Europa. Nou moet je naar Macedonië. En ze hebben die roepstem van de Heilige Geest. Die hebben ze gehoorzaam. En zodoende kwamen ze in Filippi met z'n vieren. En weet u wat Paulus altijd eerst deed? Hij ging eerst altijd naar een Joodse, kijken of dat een Joodse synagoge was, een Joodse gemeenschap. Elke plaats waar hij kwam op zijn zendingsreis, altijd ging hij eerst kijken, is hier een Joodse gemeenschap? Dat deed hij in Filippi ook. En zodoende kwam hij op de hoogte van dat groepje vrouwen die daar samen waren voor gebed. Zodoende komen Paulus en Lydia met elkaar in contact. Heel apart. Ook heel wonderlijk. Twee mensen die helemaal niet uit Filippi kwamen. De een uit Thyatira en de ander uit Tarsus, hè, van oorsprong. En die ontmoeten elkaar daar in Filippi rond het woord van God. Nou, wat is dat, jongens en meisjes? Toevallig? Helemaal niet. Dat is de leiding van de Heilige Geest. De leiding van de Heilige Geest. Toch? Die brengt mensen samen bij elkaar rond het woord van God. Zoals ook wij samen gebracht zijn vanmorgen rond het woord van God. En dat wordt ook wel eens tegen de dominee gezegd, hè, als hij een gemeente gediend heeft en dan neemt hij afscheid. En dan zegt iemand, ja, u bent voor mij hier naartoe moeten komen. Want u bent voor mij tot zegen geweest. Misschien, dat hebt u misschien ook wel. Een dominee die hier was, die u misschien niet eens kende. Of die ergens vandaan kwam, ergens verder vandaan kwam. En die tot zegen geweest was door de verkondiging. Zo werkt de Heer. Zo werkt de Heer. Die wonderlijke ontmoeting rond het woord van God. Nou, en dan gaan we kijken wat er gebeurt. En dan ben ik bij die eerste vraag van hoe luister je naar de preek? Want Paulus die spreekt daar kom ik zo even op. Wat er gebeurt eigenlijk, ja wat gebeurt er? Nou, niks bijzonders. Eigenlijk net een deel als bij ons in de kerk. Ik preek en u luistert. Jij luistert. Het is geen happening, hé. Ik voer ook geen show op. Helemaal niet. Heel gewoon. Ik spreek, Paulus spreekt en Lydia luistert. Ja, dan kom ik even, leg ik even de vinger bij dat woordje luisteren, hè? In de tekst. Zij hoorde wat Paulus. Zij hoorde ons. Dus zij hoorde wat Paulus zei en het deed iets met haar. Namelijk, ze nam het ter harte. Ze gaf er acht op. Hey, ze luisterde met de oren van haar hart. Dat wil zeggen, ze betrok die boodschap die ze hoorde van Paulus op zichzelf. Dit gaat over mij en dit gaat om mij. En wat betekent dit voor mij? Nou, dat is ook vanmorgen, gemeente, heel belangrijk voor u hier in de kerk en voor u thuis. Meeluisteren voor jullie en voor mij. Hoe zie ik je klaar voor de preek? Hoe zie ik je daar nou klaar voor? Hoe luister je nou hier? Doe je dat met een open houding? Ik vraag niet of je de oren van je hart ervoor open wil zetten, want dat krijgt hier niemand voor elkaar. U niet en ik niet en jij niet. Oh nee, nee, kijk maar naar Lydia. Dat doet de Heere bij haar. Dat doet de Heere bij haar. Maar de andere kant is, als je hier naartoe gekomen bent, en als je thuis samen of alleen of met het gezin zit te luisteren, zit te kijken naar de dienst van de Heere, sta je ervoor open. Met andere woorden, heb je ook gebeden voordat je naar de kerk ging? Dat je zegt, Heere God, wat wilt u tegen mij zeggen? Wat zit er voor mij in de preek? Wat voor boodschap hebt u voor mij? Of zit je misschien nu ook wel, terwijl je luistert, tegelijk te bidden? Heere God, geef dat ik acht geef op het woord van u. Of heb je een gesloten houding? Sta je er niet voor open? Sluit je je eigenlijk ervoor af? Dat kan ook, hè? Je zit hier en toch doe je niet mee. Je zit je tijd uit. Je zit een paar keer op je horloge kijken, denk ik. Dan. Hoe lang nog? Of je zit hier van, het doet me niks. Maakt me eigenlijk helemaal niks uit. Ik geloof er eigenlijk helemaal niks van. Maar goed, je doet het voor je ouders. Je zegt, joh, naar de kerk. Of verzek je je nog tegen de preek. Zodat die geen invloed op je zal uitoefenen. Weet je, vraag dan of je dat als een stukje schuld zult zien ten opzichte van de Heere, dat je zo verzet tegen de boodschap van God. Vraag dan om vergeving en vraag dat God je oren van je hart openzet. En geeft. Maar je kunt hier nog anders zitten. Met een aanvechting. Of met een verzoeking. Dat je eigenlijk negatief bent ten opzichte van de preek. Dan denk je, nou, we gaan weer maar. Ik zit hier al zo lang. En ik luister al zo lang naar de preek. En er gebeurt me niks. Ja, soms denk ik wel eens zo. Zou God nou bezig zijn met me? Dan heb ik een ontroering of iets dergelijks. Of dan spreekt het me eventjes aan. Maar het is allemaal weer overgegaan. Ik bid erom en ik wil het wel. Maar er gebeurt eigenlijk helemaal niks met mij. En als je dan een keer nu ook nog eventjes hoort over Lydia. De eerste preek die Paulus houdt. Dat God gelijk haar hart ervoor opent. En haar oren van haar hart geeft om daar te luisteren. Dan kan het zomaar zijn dat je heel mismoedig wordt. En dat je denkt, nou dan zal ik wel niet bij die groep van de uitverkorenen horen. En dan doe ik alles te vergeefs, ook als ik hier zit. Waar doe ik het eigenlijk nog voor? In ieder geval, hoe je hier ook zit, met een verlangen om te horen naar de woorden van het eeuwige leven. Dat de oren van je hart geopend zijn. Of dat je zit met dichte oren en het graag dicht wil houden. Of dat je hier zit met een aanvechting en een strijd van, zou het ooit wel ook in mijn leven de Heere echte woorden van het eeuwige leven spreken? Blijf hier zitten. En blijf luisteren. Want God weet altijd wel een manier waarop hij je bereiken kan. En we zeggen wel eens, hij doet het op zijn tijd. Hè? Gelooft u dat? Want hij doet het, hè? Maar op zijn tijd. Toch? Dat hij de oren van je hart opent voor hem. Weet je waarom? Hij heeft het je beloofd. Toen we gedoopt werden al. Om je zo'n hart te geven. Waardoor je met de oren van je hart leert luisteren naar de Heer. Ik kan maar één ding zeggen, je zit hier op de goede plek. Weet je hoe het wel eens genoemd wordt in de kerk? De werkplaats van de Heilige Geest. Dat is de eerste. Hoe luister je naar de preek? Dan het tweede, wat gebeurt er door de preek? Wat gebeurt er door de preek? Wat ik zei wel, je zit hier op de goede plek. Ja, is dat zo? Dan gaan we even kijken naar de tekst Paulus. Wat staat er? Paulus sprak. Ze gaf acht op wat van Paulus gesproken werd. En in vers 13, ze spraken tot de vrouw. Maar Paulus die sprak. Wat is dat? Nou, Paulus die is met hen in gesprek gegaan. Maar dat woordje in gesprek gaan, of dat woordje spreken, dat heeft niet alleen maar een in gesprek gaan, hè, we gaan er dus over discussiëren. Nee, het heeft ook iets van de betekenis van een stukje verkondiging. Een stukje verkondiging. Wat zou Paulus verkondigd hebben in dat gesprek? Nou, dat staat ook in vers 15. Daar heeft hij het over de Heere, hè. De Heere. En dat woordje Heere staat met kleine letters. Dan staat er in het Grieks het woordje Kyrios. En dat betekent de Almachtige. Die alles voor het zeggen heeft. Die alles kan. Aan wie alle dingen onderworpen zijn. Nou, weet je wie dat is? Dat kun je vooral ook lezen als Paulus schrijft in de Filippense brief. Over Jezus Christus, dat hij de Heere is. De Kyrios. Nou, daar heb je het, hè. Als Paulus over de Heere spreekt, dan spreekt hij over Jezus Christus. De Kyrios. En als hij over Jezus Christus spreekt, dan spreekt hij over de Heere Jezus. De naam Jezus, hè, dat is degene die zalig maakt. Jezus, hij komt. Hij is gekomen om zalig te maken wat verloren is, wat zondaren zalig maken. En het woordje Christus, dat is de Messias. Dat wil zeggen, Jezus is niet gekomen om alleen zondaren zalig te maken, maar hij doet nog meer. Namelijk het woordje Messias, Christus, hè, dat weet je ook over catechisatie. Dan heb je drie dingen, hè, dan is de Heer Jezus je profeet. Dat wil zeggen, hij laat die boodschap van hem, van dat evangelie ook verkondigen. Dat doet Paulus hier ook. Maar de Heer Jezus heeft ook zijn leven als een offer gegeven, zodat de zonden van mensen vergeven kunnen worden door zijn bloed. En de Heer Jezus is ook koning, hè, die wordt dan ook de baas in je leven. Die gaat dan ook op een hele liefdevolle wijze, gaat hij je bij de hand nemen en ga je luisteren naar zijn geboden en naar de hoofdsom ervan over de liefde. Jezus Christus. Dat betekent ook de Messias, de gekruisigde om onze zonden, maar ook de opgestaande om je nieuw leven te geven tot eer van God. Nou, en wat is nou die boodschap? Dat lees je van Paulus, brengt hij overal. En dan zegt hij, op kosten van Jezus Christus wordt uw vergeving van zonden verkondigd. En dat geldt voor een ieder die in hem gelooft. En als je nou in de Heer Jezus gelooft, dan ben je rechtvaardig voor God. Dan sta je weer in de rechte verhouding met God. Dan word je weer op de goede plek gezet voor God. God je vader, jij zijn kind. Terwijl het eigenlijk was God je rechter. En jij zondaar, verloren. En dan wordt het God je rechter, je redder, je vader. En jij een kind van die hemelse vader. Nou, en wat gebeurt er dan, hè, als Paulus daar zo over de Heer Jezus die dingen doorgeeft, hè, aan Lydia? Dan gebeurt er dat de Heere haar hart opent. Daar gaat haar hart door open en ook voor open. Ze gaat luisteren met de oren van haar hart. En daar zie je, hè, dat is, we hebben het wel eens over sola gratia, hè, pure genade. Nou, dat is het. Die oren van haar hart waarmee ze gaat luisteren, dat is pure genade die de Heere haar geeft. Ze krijgt die oren van haar hart van de Heere. Hij geeft ze aan haar. En zo geeft ze acht op de boodschap van de Heer Jezus Christus. Ziet u dat? Wat er door de preek. En door de preek gebeurt. Door de preek wordt bekering en geloof in de Heer Jezus. En zijn offer uitgedeeld. En Lydia. Die krijgt een relatie met de Heer Jezus. Door het geloof. Nou, dat is de Heilige Geest bezig. Of niet? Ik zou het wel denken. Die Heilige Geest die zorgt voor een binding met de Heer Jezus. Dus je kunt het ook zo zeggen. Ze wordt in de ruimte gezet van de genade van de Heer Jezus. Dat is niet alleen voor het Joodse volk. Dat is ook voor de heidenvolken. Mensen die in hem geloven. Nou, wat is de preek? Een werkstuk. Een speech. Wat is de preek? Een stukje verkooptechniek. Om het wat aan de man te brengen. Op de een of andere manier. Een soort reclame-stunt. Voor het evangelie. Een stukje uitleg. Van de Bijbel. En hier en daar een beetje wat opmerkingen. Wat schouderklopjes. Een paar corrigerende tikjes. Nee, joh, helemaal niet. Wat is de preek? In de preek, in de verkondiging van Jezus Christus, gaan deuren open en deuren dicht. Ook vanmorgen. Ook vanmorgen. Welke deuren? De deur naar God gaat open voor je, Heer. Je wordt in de ruimte gezet van Gods genade. Wie? Die in Jezus Christus gelooft. Die heeft eeuwig leven. En die mag de eeuwige vreugde met de Heer Jezus genieten. Dat gebeurt door de preek. Die deuren gaan open. Dat je de belofte van het evangelie gelooft. Dat door Jezus Christus je zonde vergeven. Dan gaat de deur van de hel dicht. De deur van de hemel open. Maar ook andersom. De deur naar God blijft dicht. Voor wie? Wie niet in Jezus Christus gelooft. Op die blijft de toren van God. Moet je over nadenken. Als je straks de kerk uitgaat. En dat de toren van God op je blijft. Dat betekent. Dat God tegen je zal zeggen. Ga weg van mij, want ik ken je niet. Dan blijft de deur naar de hemel dicht. En de deur naar de hel open. Dat gebeurt onder de verkondiging. Ook hier. En dan moet ik natuurlijk vragen, ben jij al, door deze verkondiging, in die ruimte van de Heer Jezus gezet? Hoezo? Nou ja, kijk eens even, Lydia, ik zei, ze was proseliet, gastlid. Ze had als heidensvrouw connecties met het Jodendom. Dat trok haar, dat is ook heel belangrijk, hè? Ze zat op de goede plek. Waar Paulus de boodschap van de Heer Jezus aan het doorgaf. Maar daar heb je het nog niet mee. Vergeet dat niet. Dat is iets wat we vandaag aan de dag nog wel eens een beetje willen overslaan. Maar daar heb je het nog niet mee. En dat wist Paulus ook. Die wist dat nog beter dan wie dan ook. Dat hij op de achtste dag de besnijdenis ondergaan was. Dat hij leefde volgens de wet van God. En dan nog stipt ook. En hij was er ook nog trouw in en hij ging ervoor. Maar, daar heb je het nog niet mee. En wij ook, hè. Misschien ben je geboortelid. Dat je niet eens gedoopt bent. Maar je zegt, ja, ik sta nog wel in het register van de kerk. Misschien ben je dooplid. Of belijdend lid. En jij bidt ook. Jij leest je Bijbel. Je luistert ook naar de preek. En je doet ook mee, hè, in het kerkelijk leven. Misschien is er wel eens wat bij je losgemaakt. Door een preek dat je geweten sprak. En dat je naar huis ging en zei, en nou moet het anders. En nou moet het echt anders. Want zo kan het niet. En dat er van binnen, dat je ziel onrustig was. Onrustig. Want je voelde de engte, het benauwde van die dichte deur bij God voor jou. En je mist iets. Want als je over de vergeving van je zonde hoort preken door de vergeving door de Heer Jezus, dan zeg je, ik heb het niet. Dat heb ik niet. Dat trekt iets aan je. En toch. Kijk, zo kan de Heilige Geest bezig zijn in je leven. En zo is hij ook bezig. Daarom preek ik dat ook. Wat is hij dan aan het doen, de Heilige Geest, in je leven? Dan is hij bezig om je oren van je hart te geven. Opdat je ontdekt in je leven die dingen waarover gepreekt wordt, die heb ik niet. Die mis ik voor mezelf. dat ken ik niet. Wat moet ik nou doen om dat wel te krijgen? Wat moet ik nou doen om zalig te worden? Nou, dan neem ik je vanmorgen mee en bij de hand. En dan kan ik maar één ding zeggen. Vlucht ermee naar de Heer Jezus. Vlucht ermee naar de Heer Jezus. U zegt makkelijk gezegd, hoe doe je dat? Vluchten naar de Heer Jezus. Nou, dat kan maar op één manier, gemeente. Dat kan maar op één manier, jongelui. Vluchten naar de Heer Jezus. Dat kan als je met al die dingen waarvan je zegt, dat mis ik, dat heb ik niet, dat ken ik niet. En ik moet het wel bezitten. Dan is er maar één ding, vlucht naar de Heer Jezus. En dan vouw je je handen op die belofte van de Heer Jezus. Die zegt, kom naar mij toe. Kom ermee naar mij toe als je vermoeid en belast bent. En ik zal je rust geven. Dat is vluchten tot Jezus. Dat is niet zeggen, oh ja, maar het staat in de Bijbel, dus ik geloof dat ook wel voor mezelf. Nee, dat is een vlucht tot Jezus. Op grond van die belofte. Kom naar mij toe. Daar heb je het recht van de Heer Jezus om naar hem toe te komen. Wist je dat? Werp je in de handen van de Heer Jezus. Vertrouw je aan hem toe. Want hij is Heere. Hij kan alles. Ook jouw oren van je hart geven. Hij zet je in de ruimte van zijn genade. Zodat je met vrees en beven of vrijmoedig of blijmoedig het mag zeggen, mijn Heere Jezus en mijn zaligmaker. Hij voor mij heen. Hij voor mij, anders zou ik de eeuwige dood moeten sterven. Maar voor hem ging de deur van de hel dicht. Toen hij verlaten werd door zijn vader. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Dat was voor mij. Dat was voor mij. En daarom staat de deur naar God open. Die heeft Jezus voor mij opengezet. Door zijn offer. Kijk, en dat doet de Heilige Geest. Door de preek. Dat gebeurt hier. Heb u het ook ontvangen? Gebeurt dat ook nu met u en jou? Bid erom. En neem het mee. En dan gaan we nog naar de derde. Wat doet de preek met je? Wat doet de preek met je? Nou, kijk eens even naar Lydia. Ze werd in de ruimte gezet, hè? In de ruimte van de genade van de Heer Jezus, als ik dat zo mag zeggen. En wat zie je dan? Ze wil het weten. Ze wil het weten dat ze erbij hoort. Ze kruipt niet weg. Ze zegt, ah, we zijn met zo'n klein groepje daar in Filippi. Nee, hoor, dat, nee, ze wil het weten. Hoezo? Ze wordt gedoopt. Staat er. Ze wordt gedoopt, hè, staat er. In vers 15. Hoe komt ze zo? Nou, daar zal Paulus over gesproken hebben natuurlijk. Want geloven en dopen, hè, dat zie je ook in de handelingen van de apostelen. Maar dat zie je eigenlijk ja, door de hele kerk heen. Dat hoort bij elkaar, geloven en dopen. Dat hoort bij elkaar. Want wat is geloven? Geloven. Dat wil zeggen, dan laat je je oude leven los. Daar word je van afgekapt. We zouden zeggen van het oude normaal. En je krijgt een nieuw normaal. Het geloof in de Heer Jezus Christus. Je geloven in de Heer Jezus. Dat is dus je oude leven loslaten met die afgoden, die verslavingen en met het godsdienstig zijn en alles. En je staat op in een nieuw leven. De nieuwe normaal, met de Heer Jezus Christus. En dat laat je zien dat je bij de Heer Jezus hoort. Nou, dat kan als je als volwassene gedoopt wordt. Toch? Maar hier wordt ook haar huis gedoopt. De huisgenoten van Lydia. Die worden ook gedoopt. Hoezo? Spontaniteit? Een opwelling? Nou, ik ben gedoopt, jullie dan ook? Tuurlijk. Nee hoor. Maar wat hier met Lydia en met haar gezin, met haar huisgenoten gebeurt, dat is hetzelfde als wat er met Abraham en zijn huisgenoten gebeurde. Lees het maar na hoor, in Genesis 17. Abraham werd besneden. De kinderen die geboren zouden, Isaac en zo, besneden. Zijn personeel, de besnijdenis ondergaan. Abraham en heel zijn huis. En hier ook weer Lydia. En heel haar huisgezin. Ziet u dat? Het verbond dat God met Abraham oprichtte. En met zijn nageslacht. Dat verbond dat breidt zich hier uit. Dat stopt niet toen de Heer Jezus gekomen is. Dat gaat verder. En dat zie je ook hier gebeuren. Hetzelfde verbond. Hetzelfde constructie van het verbond. Namelijk Lydia en haar gezin. Zo breed is dat verbond van de Heer voor ons. Voor u en voor jou en voor mij. En op basis van dat verbond word je gedoopt als volwassene. Maar ook als kind, huisgenoot. En je hebt altijd geloof nodig. Hè? Of je nou als volwassene gedoopt wordt of als kind. Je hebt altijd geloof nodig om je doop te leren verstaan en om je doop te beleven. Zodat jij en ik ook werkelijk breken met het oude leven wat we hebben. En in dat nieuwe leven met de Heer Jezus zullen opstaan. Nou, en daarvoor opent de Heilige Geest nou de oren van je hart. Hij maakt daarvoor toegang in je hart. En dat is ook nodig, hè? Want het staat er niet voor niks. Want dat hart van jou en mij en u staat hier echt niet voor open, hoor. Bij niemand. Het zit er pot dicht voor. Ook al luister je met de oren die aan je hoofd zitten naar het evangelie, dan kunnen de oren van je hart nog dicht zitten. Aangrijpend, hè? Weet je hoe dat komt? We hebben namelijk een keer een andere keus gemaakt. Die oren die open stonden van hoofd en hart voor de Here in het paradijs, die hebben we gesloten voor God. Die zijn opengezet voor de duivel en zijn rijk. Echt waar. En dat lijkt een hele ruimte te zijn, hè? Dat lijkt een hele ruimte te zijn. Als je luistert naar de duivel en zijn rijk. Maar het is zo eng, joh. Als het op aankomt. Want het levert alleen de dood op. De eeuwige dood. Zonder God. Kijk, en dat hart van jou en van mij kan alleen God veranderen. En dat zeg ik niet om het af te houden, helemaal niet. Maar dat je weet waar je zijn moet. En waar je terecht kunt. Want God doet dat. En dat doet hij door de verkondiging van het woord. Maar die eer krijgt God alleen toe. Nou, leef je ook al uit je doop? Ook in onze tijd. Dat het aan jou, aan mij te zien is. Dat je met de Heer Jezus leeft. Ben je ook al in de ruimte van de Heer Jezus gezet? Dat is het eerste. En het tweede, dat is, het straalt ook van haar af. Het straalt ook van haar af. Er staat namelijk in de tekst, ze stelt haar huis open, hè? Voor Paulus en de zijnen. Ze nodigt ze uit, van blijf in mijn huis. Nou ja, uitnodigen. Ze dwong ons, ze dringt er heel sterk op aan. En als je later even doorleest in Handelingen 16, dan zie je in vers 40 bijvoorbeeld dat ze haar huis zelfs openstelt voor die huisgemeente daar. dat wordt een huisgemeente van de Heer Jezus Christus daar in Filippi. En weet je wat ik nou zo mooi vond? Ik las dit. Lydia, die preekt ook. Maar met haar leven. Met haar lifestyle. Geeft ze een boodschap door. Oh ja, ja. Het werd bekend dat zij trouw was aan de Heere. En dat haar geloof geen enthousiasme was en een opwelling. Maar van het echte soort. Van het echte soort. Hoezo? Nou, met de manier waarop ze leefde. En waarop zij haar hart en huis voor de Heere openstelde. Voor de dienst van de Heer. Verspreidt ze de geur van de dienst van de Heere Jezus. Dat is een hele warme, hartelijke, liefdevolle geur. Hè? Een liefdegeur gaat er vanuit. Preken wij ook zo met ons leven? Wat gaat er van jou uit? Wat gaat er van mij uit? Van u? Geven wij ook de liefdegeur van de Heer Jezus door? Van de dienst van de Heer Jezus? Proeven anderen dat aan ons? Dragen wij vrucht van die liefdedienst van de Heer Jezus, waar anderen van mee eten? En eten wij ook van anderen mee? Die dat naar ons uitstralen? Hoe kun je dat uitstralen, zegt u? Nou, als je een kindje verwacht en op je geboortekaartje, kun je dat uitstralen? Of als je een jubileum hebt, met je jubileumkaart, of als je een rouwkaart hebt, kun je dat uitstralen, toch? De liefdegeur van de Heer Jezus. Of als ze zieken zijn en je stuurt een kaart met een tekst erop. Je kunt het doen door psalmen en door liederen. Door bidden met elkaar ook, hè, jonge lui. Je kunt ook proberen in gesprek wat met je omgeving te zijn, met de buren of zo, ja. Ik weet ook wel hoe lastig dat is, maar als je een kans krijgt om te vertellen wie de Heer Jezus voor je is. Denk eens even aan de vervolgde kerk, hoe die dat doen. En maak eens wat gebruik van de sociale media. We maken het overal gebruik voor. Maar wat geef je daar nou op door van de liefdegeur ook van de Heer Jezus? En deel eens wat geloofservaringen. Dan zeg je, heb jij dat ook ontvangen van de Heer Jezus? Oren van je hart? Om naar hem te luisteren? Ben je ook al in de ruimte gezet? Of ben je ook zo iemand die ernaar verlangt en die zegt van, hoe moet dat ook in mijn leven? Is je leven een preek? Ja, zegt u. Ja, dat mag ik. Ik mag die liefdegeur van de Heer Jezus ook doorstaan. Maar wel gebrekkig. Dat weet ik. En wat zit ik er soms nog vaak naast met die eigen geur van mij? Wees er eerlijk in, belijd het wel aan de Heer. Maar weet ook één ding. Er is er één wiens leven een volmaakte preek is. En dat is van de Heer Jezus. Dat heeft hij voor zijn kinderen verdiend. Omdat ook hun leven een preekje zou zijn. Van de liefdegeur van de Heer Jezus Christus. Nou, luister u en jij al met de oren van je hart. Amen. Wij zingen Psalm 56. Over het woord van de Heer. Ik roem in God. Ik prijs het onfeilbaar woord. En vers 6. Gij hebt mijn ziel beveiligd voor de dood. He, die dichter. Die roemt in het woord van God. En hij preekt ook met zijn leven. He. Uw dierbare gunst is me altijd bijgebleven. Ik zal voor Gods oog naar zijn bevelen leven. Psalm 56 vers 5 en 6. Thank you. Gemeente, laten wij samen God danken en voor elkaar bidden. Liefdevolle, trouwe God en Vader in de hemel. Wat een wonder dat u door de verkondiging werkt, Heere. Dat dat het middel is wat u gebruikt, ook vanmorgen. Om ons te leren luisteren met de oren van ons hart. Om ons te zetten in de ruimte van de Heer Jezus. Om ons getuigen te maken van u. Zegen uw woord, Heere. En dat het vruchtbaar gemaakt mag worden. Dat het niet in ons nadeel gebruikt zal worden. Op de dag als we voor u staan, dat we het gehoord hebben. Met de oren van ons hoofd, maar niet met de oren van ons hart. Heere, wilt u ons nabij zijn, uw gemeente ook hier. Wilt u haar zegenen, iedereen die een taak en roeping in haar verricht. En wilt u ook geven, Heere, de band van de liefde, ook met elkaar, van het woord van u. Zegen iedereen die een taak verricht hierin. En ook dat het woord door mag gaan. En dat de gemeente weer bij elkaar mag komen, zo langzamerhand. Heere, geef dat het ook weer verder mag, goed mag gaan. En zegent u dat ook, de dienst van u. Heere, wij bidden u voor iedereen die zorgen heeft, ziekte, psychisch, chronisch, ernstig. Heere, wees nabij, maar ook dat wij u daarin ook echt nodig hebben. En dat wij u erbij roepen, smeken, bidden, Heere. Maar ook op basis van uw belofte. Want dat is de vastheid voor het gebed. Niet hoe wij ons voelen, niet wat wij hebben, maar uw belofte. Dat doet zijn kracht. Zegent u ook deze vakantietijd, mensen die op vakantie zijn. Bewaar en bescherm ze, Heere. En ook als we thuis zijn, bewaar ons dan ook, want we hebben het overal nodig. Wilt u ons ook helpen in deze tijd van het coronavirus? We belijden, Heere, u bent God. Wij hebben niks in onze handen. U geeft ons hiermee een waarschuwing, een corrigerende tik. Opdat wij u zouden aanbidden, Heere, en niet onszelf. En dat we er niet alleen maar samen doorheen gaan. Maar dat we er met u doorheen komen. Of misschien niet doorheen komen. Maar dan we dan toch weer uitzicht hebben op uw koninkrijk. Want daar gaat het naartoe. Het blijft niet zoals het hier is. We gaan naar de nieuwe toekomst. Met heel de kerk van u. Geef, Heere, dat we erbij zullen zijn. Dat we daar naar uit mogen kijken. Tegelijk ook, zolang wij hier op aarde onze plaats krijgen. Onze taken roeping met liefde mogen doen voor elkaar en voor u. Heere, wilt u zo uw zegen geven in de bestrijding van het coronavirus? Iedereen die daar een taak en roeping in vervult, zegent u ze dat? Daarin, in de zorg, in de verpleging, de artsen, de regering, maar ook wij als kerk. Help ons daarin, Heere, om de juiste keuzes te maken, ook wat de kerkdiensten betreft. En we danken u dat we zo mag ook weer wat mogen zingen met elkaar. En zo ons hart mogen uitzingen voor u. Met mond en hart te mogen zingen, dat is toch een voorrecht. Waar hebben we het aan verdiend, Heere? We vragen uw zegen voor de dienst van uw koninkrijk wereldwijd. In zending en evangelisatie, in hulpverleningen. Want het gaat niet alleen om het coronavirus, er wordt ook honger geleden. Er zijn ook mensen die onderdrukt worden. Kinderen van u die vervolgd worden om de naam van de Heer Jezus. Heere, geef ons uw zegen. Dat we elkaar daarin kunnen helpen en voor elkaar zullen bidden. En we weten, Heere, dat we door lijden doorgaan tot de heerlijkheid voor u. Wilt u zo bij ons zijn? Een goede zondag geven. Vergeef de dingen die niet naar uw wil waren, ook in deze dienst. En hoort u ons gebed uit genade en om Jezus wil. Amen. Psalm 23, vers 3. Gij zelf mijn hoofd. Gij doet mijn blijdschap groeien en van uw heil, hè, van dat heil van de Heer Jezus, mijn beker overvloeien. Psalm 23, vers 3. Gemeente, ik mag u de zegen van de Heere meegeven. En die geldt voor u en alle die bij u horen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God, de Vader, de troostrijke gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allemaal. Amen.